nog een vraag stellen. Kun je kortweg zeggen dat er een shift is in het focus van het bewustzijn?
Ik begrijp de vraag niet. Dat de focus van het bewustzijn van de mens,
ja,
bepaalt hoe hij daarop reageert, hoe, zijn, hoe de uitwerking is, ook fysiek enzovoort. Ja, ja, natuurlijk.
Ja. En dat dat focus van bewustzijn verandert, waardoor men,
ja,
andere dingen binnenkrijgt, op andere, ja, dingen gericht is, wil ontvangen, ja, wil streven. En,
die focus van dat bewustzijn bepaalt ook hoe ook absoluut fysiek, dus lichamelijk, ziekten en kwalen zich verhouden in dat wezen van de mens. Wanneer die focus verandert, mooi woord, door dit besef, eigenlijk is dit al de metafysica, krijgt hij dus nieuwe krachten, nieuwe energieën, om die verandering, dat in de, dat zelfs de werking van het DNA te gaan plaatsen.
Ik heb ook eens horen zeggen dat men zo evolueert naar meer bewustzijn van het achtste chakra.
Nog eens een keer.
Ik heb ook horen zeggen dat men evolueert naar meer bewustzijn van het achtste chakra. Klopt dit?
Het achtste chakra?
Ja.
Oh, dat,
heeft
ja,
dat
ja,
ook,
ja,
iets mee te maken? Op een of andere manier?
Ik heb mij nooit zo direct met de chakras bezig gehouden. Wat ik wel weet is dat de indaling van de fotonen, de lichtdelen, die alle informatie in een neutrale staat vertegenwoordigen, in het bewustzijn van de mens komt, dus in de kruin, het heilig hoofd. En dat dat zich door die mens heen, door alle zenuwkropen, dus de chakras heen, de kleur aanneemt die die mens heeft, focust. Mooi woord, zeg ik onthouden. Ja?
Dank u.
Alsjeblieft.
Zo, ik stel die vraag vanuit fysica. Je hebt steeds gezegd dat alles uit trillingen bestaat. Stof bestaat uit trillingen.
Ja.
Trillingen en frequenties hebben met elkaar van doen.
Ja.
Wat ik op het spoor ben gekomen is dat, en ik denk dat het de genezingen van de toekomst zullen zijn, dat het met name de frequenties zijn waarmee genezen kan gaan worden. En ik zou jou daar graag een uitspraak over willen laten doen.
Ja, heel mooi.
Ja?
Kijk, dat is nou het logische gevolg. Laten we zitten. Het logische gevolg van deze kwantumsprong met de mens, dus dat het inzicht komt dat geest in hem is, dat daardoor de frequentie van zijn energietrillingen gaat veranderen. En dat heeft invloed op de werking van de DNA, zoals ik al zo net zei, op wat die meneer zei, de focus, dus hoe de mens bezig is zichzelf te focussen op datgene wat er met hem is, waardoor er een werkelijke transformatie kan gaan plaatsvinden. Duidelijk? Als je iedere keer zo'n wandeling moet doen, kun je maar beter blijven staan.
Luister, dat is het geestelijke stuk.
Ja.
Maar wat ik zie is dus dat er in apparatuur en ook in korrelvorming frequenties aangereikt kunnen worden aan de mens, waardoor hij grote ziekteprocessen achter zich kan laten, ook psychische ziekteprocessen. Dus toen dacht ik van, ja, hé, nou kijk, nou hebben we hier Zora weer. Voor mij kwamen dingen bij elkaar. Omdat jij steeds over trillingen sprak. Dat eigenlijk alle materie uit trillingen bestaat.
Ja, ja, ja.
Nou, als dat zo is, dan is het woord frequentie ook in de buurt, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, ja.
Ik heb het gevoel dat dit een grote vlucht zou kunnen nemen in de toekomst voor wat betreft de genezingen, fysiek en psychisch.
Ja.
Kun je, dus naast de geestelijke processen die ook een transformatie.
Ja, ja, ja. Nou moet ik dus iets vertellen van wat, nou zeker wel 20 jaar geleden. Dat mij werd aangereikt met behulp van een paar ingenieurs die vanuit hun kennis konden vertalen wat ik aan, hoe heet het, inspiratie doorkreeg. En waaruit 2 halve bollen werden gefabriceerd die invloed hebben op het fysiek van de mens. Maar die invloed op het fysiek van de mens hing dus samen met bepaalde frequentietrillingen die daarin, als het ware, gevangen waren, zal ik het maar noemen. Mm-hmm. Nou, ben ik zelf, hoewel ik dat dus zelf heb doorgekregen en met die mensen dan is dat vormgegeven, niet zo'n voorstander van apparaten die het werk gaan doen. Wel wanneer die apparaten gebruikt zullen worden in eenheid met het bewustzijn. Wat die mens dan zal hebben, snap je? Dus het geestelijke aspect, dat dat duidelijk moet zijn en dan, dat hij dan gebruik kan en mag maken van bepaalde apparaten. In studiegroepen die er geweest zijn, werd zeer duidelijk gesproken over de orgon-energieën. En wat daar gebeurde en wat mij opviel, wat ik heb het laatst nagelezen, is dat er een geestelijk orgasme plaatsvindt, waardoor die orgonenergie zich door het hele menswezen kan gaan richten en positieve veranderingen kan gaan brengen.
Ja, oké. Okay. Ik spreek van iets anders, maar mag dat ook?
Ja.
Maar desalniettemin denk ik dat er een eenheid is. Er is een verbinding met wat jij zegt. En ik,
ja.
Dus daar waar nu gewerkt wordt met zware middelen als prednison en antibioticum, et cetera, of operaties, heb ik al gezien, heb ik al beleefd, dat zowel apparatuur als ook korrels met frequenties daarin grote gewrichtsklachten kunnen helpen overgaan. Maar er zijn dus frequenties zijn daar aan verbonden. Psychische klachten die dus van trauma's uit de oorlog en dat soort zaken, dus die al lang aanwezig zijn in iemand, hersenkernen kunnen herstellen. Dus, en toen dacht ik van ja, ik heb het gevoel dat jij daar iets over zou mogen.
Ja, en wat ik daarover mag zeggen is dat het absoluut een vereiste is, hoe streng, dat er het inzicht gaat komen vanuit dat zijn, vanuit die eenheid. Ja. Want dat houdt die een zodanige vergroting in, zal ik het maar noemen, van die frequentietrillingen, waardoor het zou kunnen gaan gelukken. Begrijp je dit?
Ja. En te veel gaat ook weer verstoren waarschijnlijk.
Ja.
Ik geef het mee.
Daar kunnen we nog wel een andere keer verder op ingaan.
Ik heb een vraag, ik vind mezelf ook moeilijk. Ik zal hem proberen heel kort in te leiden. Wij maken steeds meer gebruik van het menselijk potentieel wat bewustzijn betreft. Ook wetenschappelijk in de sociologie wordt er vanuit gegaan dat 85% van het menselijk bewustzijn niet actief is. Dat 15% actief is en wij praten hier nergens anders over dan de kennis vanuit die 85% bijna. Dat is eentje, als je kijkt naar esoterisch.
Eén voor één alsjeblieft. Ja. Wat vraagt u daarvan?
Nou, mijn vraag daarvan is, waarom laat de creator, of God, of hoe je het ook zou willen noemen, waarom laat hij het plan zo ontwikkelen zoals het nu gebeurt? Waarom heeft de creator het zijn in 100% aanwezig, niet een eigen, andere, misschien gemakkelijke weg gekozen?
Ja. Oh, dan moet ik naar een heel... In het spel der engelen. Men noemt dat de gevallen engelen. Lucifer. Die het bewustzijn in de mensheid moest brengen. Had de hoge moed om zich daartoe te verbinden. Dit spel van de engelen had tot gevolg dat de Elohim, dat zijn de goddelijke krachten, ja, dat is geen andere woord hoor, goddelijke krachten, zodanig zouden kunnen werken, zowel in het positieve als wel in het negatieve, van schaduw tot duisternis, van het ontbreken van liefde tot werkelijk kwaad. De mens moet in de continuïteit van levens die hij op zich heeft genomen vanaf het eerste begin, deze krachten zodanig in zichzelf tot liefde transformeren, dat hierdoor het bewustzijn van het geheel, van de gehele mensheid, van deze hele schepping, op een totaal ander niveau, dus frequentietrillingen kan gaan geraken. Begrijpt u dit allemaal? Nou is het zo, dat moet ik nog nader toelichten, hoor ik, dat de krachten van die Elohim, en dat vind ik een beetje onvriendelijk, zo gezegd, naar boven, excusez le mot, dat deze krachten juist speciaal gericht worden op de negatieve, dus duistere of schaduwrijke aspecten die in de mens aanwezig zijn en in zijn geheel, in onze wereld, in onze maatschappij, in dit, op deze planeet aanwezig zijn. Ik heb nogal verontwaardigd gevraagd waarom dat zo moet. Elke nacht word ik tegen 3 uur wakker en dan ga ik in de keuken zitten, een kopje thee erbij en dan komt er kennis die ik net zo vlug weer vergeet, maar door uw vragen komt het er weer uit. Oh, dat is even een zijsprongetje. Oké. In mijn nogal verontwaardigde vraag waarom dat zo moest, waarom kan een mens niet gewoon in zijn eigen liefde zijn? Dat kan dus blijkbaar niet, want de vreugde houdt de energie in stand. De vreugde, het positieve, maakt dat de mens zich steeds weer opnieuw kan gaan, vorm kan gaan geven. De donkere krachten, de negatieve krachten, zorgen ervoor. En in de doorgeving in het boekje van de Quantumsprong noemde ik dat de engelen der barmhartigheid, lichtende wezens, en ik vertaal dat met een zwart maskertje voor, maar goed. De engelen der barmhartigheid, de Elohim, die zorgen er dan voor dat juist door het lijden, en ik vind dat een contradictie, maar misschien komen we eruit, dat juist door het lijden in die mens alles wat aan liefde, scheppingsenergie, één zijn met het goddelijke, tot stand kan komen. Nou is het aan ons mensen om te vragen, hoe dan? Hoe zit dat dan in elkaar? Dat weet ik dus ook niet. Heb u begrepen wat ik zeg? Ja?
Wat betreft het hoe dan? Hoe dan kunnen wij onszelf tot uitvoerder maken van die inspiratie vanuit de Elohim?
Daar komen we dus bij die kwantumsprong. Het besef dat wij in ons, dus ik zal het maar goddelijk noemen, die goddelijke krachten zodanig hebben, en niet alleen vertegenwoordigd, maar hebben, zijn, dat wij daardoor die negatieve aspecten die de Elohim ons geven, kunnen transformeren. Dat is onze opdracht, onze levensopdracht. Levenslang gaan wij daar doorheen. Opdat wij uiteindelijk een lichtwezen kunnen worden.
Dat refereert dus eigenlijk ook aan de zondeval die er is geweest, waardoor wij eigenlijk die verbinding met die geestelijke wereld kwijt zijn geraakt en religie wil ons weer opnieuw daarmee verbinden.
Ik wil het niet zo graag de zondeval noemen, als wel de mogelijkheid tot verlichting. Dat is even anders. Ja. De mogelijkheid tot verlichting bestaat daaruit dat in die mens onderkend gaat worden in zijn hele wezen wat liefdeloosheid, het ontbreken van liefde, kwaad, duisternis, werkelijk inhoudt. En het schijnt dat we daar onzaglijk veel levens voor nodig hebben.
Was dat dus nodig, die zondeval, of die kracht om ons op die andere weg, op dat andere pad te brengen?
We noemen dat maar geen zondeval, vind ik zo akelig.
Ja, in onze werkgroep hadden we dat zo besproken. Dus, dus
daar eigenlijk zit nog iets bij.
Ja, waarom moeten wij die weg gaan? Is er niet een kortere weg waardoor we in die eenheid hadden kunnen blijven?
Die komt dus nu, omdat over de hele wereld het besef van die kwantumsprong blijkbaar gaat doordringen. En die lange weg, als je toch de geschiedenis nagaat, hè, vanaf het eerste begin tot nu, is niets anders dan de vreselijkste dingen die mensen elkaar aandoen. Waar zit dat in? Nou ga ik nu de benen vragen. Waar zit dat in? Dat zit daarin dat de kracht van de materie van het ego, van de menselijke persoonlijkheid, zich wil stellen boven de kracht van geest. Wat nu dus wordt aangereikt vanuit het collectief, is dat er een balans moet komen tussen geest en materie. En dat niet het ene de overhand mag krijgen boven het andere.
Ja, we hebben daar ook over gesproken in onze werkgroep vanuit die huidige financiële crisis.
Ik weet niks van economie, ik heb helemaal niks van door hoor, alsjeblieft.
Je hoeft niet bang te worden. Wij kwamen eigenlijk tot de vraag, is niet de opgave dat ieder van ons eigenlijk, in de financiële wereld heb je het over de toezichthouders die onvoldoende hebben toegekeken op het handelen van de banken.
Ja.
Maar eigenlijk is de opdracht niet dat wij in onszelf onze innerlijke toezichthouder zouden moeten kunnen beleven, vinden.
Ja, en dat wij heel duidelijk besef krijgen dat in wezen deze hele enorme economische crisis over de hele wereld is ontstaan vanuit het belang wat het ego zichzelf in de materie vanuit de begeerte dus stelt. Dan kom ik bij het volgende, wat de vorige keer ook is aangereikt, die innocence van de mens. Waar bestaat die innocence uit? Dat bestaat daaruit dat de mens zich niet meer laat overheersen door zijn gehele begeerte lichaam. Begeerte lichaam betekent dus, moet ik dat weer uitleggen, is het energieveld wat zeer direct met het ego, de persoonlijkheid, is verbonden vanuit het overlevingsinstinct, de vermeende veiligheid, het vermeende overlevingsinstinct. Begrijpt u dat? Ja? Vermeend betekent dus dat je dat denkt, hè, dat het zo is. Nou ben ik weer even de kluts kwijt. Breng me eens verder.
Dus niet vanuit overleving ermee omgaan, maar vanuit de liefde.
Ja, en dat deze crisis, durf het haast niet te zeggen, noodzakelijk is dat zelfs een paar jonge mensen, van wie ik het nooit gedacht had, die tegen mij zeiden, ja, maar het zit toch in de begeerte van de mens. Iedereen moet nog maar meer hebben, nog maar meer zijn, nog maar meer doen. Ik dacht, goh, dat is hoopgevend. Daar zit het dus in. En hoe moeten wij daarmee werken?
Ja, hoe kan je als mens dus het vertrouwen krijgen om vanuit dat collectieve belang je eigen keuzes te maken?
Ja, oh, dat is leuk. Even hoor, ik moet formuleren. Hoe krijg je dat vertrouwen om vanuit dat collectieve belang, hè, dat zeg je toch, die keuzes te maken?
Ja. En jezelf uitvoeren te maken eigenlijk van het universele belang in plaats van het ego-belang.
Ja. Ja, dat kan alleen maar door het besef dat je dus vanuit die eenheid komt. Ik word een beetje een oude grammofoonplaat, geloof ik, maar ja. dat is het dus. Vanuit dat werkelijke diepe besef gaat er van alles veranderen. En dat vertrouwen is een kosmische energie dat zich alleen kan gaan nestelen in de mens wanneer die mens zich daarvoor openstelt. En dus dit besef van die eenheid van het zijn, ook werkelijk niet alleen rationeel en ook niet alleen emotioneel, want dan wordt het een zweeftroep, maar heel duidelijk in balans kan brengen in zijn leven. In iedere kleinigheid. Ik heb de vorige keer, of in een interview was dat, gezegd dat ik wel eens zit te huilen bij de tv als ik al die verschrikkelijke dingen zie. Hoe ze kinderen handjes afhakken. Oh, ik heb 9 kinderen, dus het is nogal wat. En dan werd er gezegd dat het huilen, dat helpt geen barst. Dat is medelijden. Wat wel helpt, is een positieve liefdesenergie uitstoten, zou ik het maar noemen. Juist naar diegenen die dat doen. Daar kreeg ik helemaal kippenvel van. Juist naar degenen die dat doen. Wie kan dat nou opbrengen? Nou, zei ik, nou vraagt u te veel van mij, hoor. Maar oké. Toch is het dat. Juist daarna. Hoe doen we dat dan? Ja. Dat kan dus weer, oude grammofoonplaat, vanuit dat besef van die eenheid. Wat jij die ander, ook al is hij nog zo verschillend, groen, geel, zwart, bruin, maakt niet uit wat voor religie, achtergrond hij ook heeft. Wanneer je die ander niet kan zien als een gelijkwaardig fenomeen, zou ik het maar zeggen, wezen, geest, als jezelf, zal er nooit iets veranderen in deze wereld. Dat roept natuurlijk ontzettend veel op. Dat zou enorm veel consequenties hebben, dat kan ik ook niet overzien. Dat kunnen we misschien met elkaar tot verandering brengen.
Zorg. Ja. Eindelijk een eenvoudige vraag. En ik denk dat we het daarmee niet moeilijk maken. Het kwam ook al zijdelings even ter sprake. De vraag in de groep was deze. Zou de kredietcrisis meewerken om de balans tussen geest en materie te herstellen?
Te herstellen weet ik niet, maar wel het aan te raken en tot een bepaalde vernieuwing te brengen. Ja, dat wel.
Zo eenvoudig, hè?
Ja. Ja. Even doen, hè? Ja. Ik wil er nog 5 minuten met de dialoog verder gaan. En dan wilde ik de slotceremonie met het aansteken van de kaarsen hier doen. Want wij moeten er precies om 5 uur mee ophouden. Dan worden we eruit gegooid. Alles nog opruimen en zo, hè?
Ziet u ook een doorbraak in een van de grootste religies, waar macht en de geestelijkheid zoveel macht heeft en zulke vreselijke wetten heeft, waardoor er zoveel gruwelijke dingen gebeuren? Ziet u daar ook een doorbraak in?
U bent nogal... het is nogal vrij groot, hè? Die ja, vreselijke dingen, die wetten...
Ja, dan denk ik aan de sharia-wetten.
En de wat?
Bij de sharia, bij de moslims.
Oh, ja, ja.
Die gruwelijke... Ik heb niks op moslims natuurlijk. Dat zijn ook gewone mensen, net als ik. Maar die geestelijkheid, die heeft daar ook de macht.
Ja.
En daardoor is er zoveel onderdrukking.
Het is dus aan de mens. Wat doet die mens met zijn diepste wezen en zijn diepste kennis van God? Zijn inzichten.
Mm-hmm.
En...
werkt dat daar
ik
ook?
Wil toch naar voren brengen dat die sharia van de islam is een behoorlijk vreselijk voorbeeld daarvan. Maar in het verleden zijn hier ook dergelijke voorbeelden geweest in de christelijke godsdienst. Het is dus altijd de mens die dat besef van die eenheid, van dat goddelijke, dat ik het toch maar zo noemen, in zijn eigen, straatje, dat is een beetje populair gezegd, wil brengen, waardoor die mens dan de macht krijgt over dus de vormgeving van geest van die andere mens.
Ja. Maar je ziet het als collectief, dat het daar zo sterk is.
Ja.
Dat je, ja, ik
ook wel eens maar dat heeft in de tijd van de Inquisitie is dat ook zo geweest.
Ja, maar wij zijn natuurlijk nu met een ander bewustzijn dan
Dus, maar zo moeten we al
dat. Je zou denken dat er als een groter bewustzijn komt, dat er daar dan ook een doorbraak zou komen. Dat is mijn vraag.
Dat zal ook gaan komen, maar dat gaat niet zo vlug.
Nee.
Want het is gebaseerd op het mannelijke element van de macht.
Ja.
En dat mannelijke element van de macht is daar zo sterk in vertegenwoordigd, dat het zich nog niet kan richten naar een gelijkheid. Mm-hmm. Naar een gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Gelijkheid, niet goed, gelijkwaardigheid.
Ja. Maar wat kunnen wij daaraan doen?
Onszelf zijn.
Ja, begrijp ik.
En niet meegaan in die stroom.
Nee.
Maar wij als westerse mens.
Het is nog een lange weg.
Wat?
Het is nog een lange weg voordat dat verandert.
Ja, maar het is niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is te zijn zoals wij zijn vanuit onze innerlijk weten en onze vrijheid daarin. Mm-hmm. Zonder de ander. Hoe verkeerd wij dat ook vinden, te willen dwingen, te veel willen interpreteren wat die ander verkeerd doet. Begrijp je?
Ja, ik begrijp het wel. Ja. Ik heb er gelukkig niet direct wat mee te maken, maar als je daaronder woont, ik heb natuurlijk ook wel eens boeken gelezen van mensen die daaronder wonen of die iets willen veranderen, daar, in dat bewustzijn, dat het toch heel moeilijk en heel moeizaam is.
Ik mag daaraan toevoegen, hier zijn heel veel vrouwen, vind ik leuk, dat het Aquarius-tijdperk is sterk gericht op het vrouwelijke. Mm-hmm. En het vrouwelijke is niet die mevrouw die u hier bent zo, maar is vooral de ontvangenis van het hoogste bewustzijn. De ontvangenis. Hoe zich dat in de vorm, in de materie zal gaan vormgeven, dat weet ik niet.
Ik ga jou eerst de vraag stellen of jij hoort dat je mijn vraag mag beantwoorden of wil beantwoorden.
Voor een deel.
Oké, dan komt-ie. Ik herinner mij dat jij een keer in een lezing jaren geleden zei, Nederland krijgt de keuze tussen het christendom en de islam.
Ja.
Zou je daar opnieuw je licht op willen laten schijnen, op die situatie, op die vraag? Ja, ik heb je gevraagd.
Ja. Ik haal het zelf op mijn hals. De keuze bestaat daaruit dat in Nederland, ja, ik moet even nadenken hoe ik dat nou zodanig formuleer. In Nederland is een tendens vanuit een bepaalde tolerantie en ik vraag me af wat dat is. Is er toch een zekere angst misschien wat daar achter zit? Toe te staan hoe de ander is. Ik vind, of ze het daarboven nog mee eens zijn of niet, maar ik vind dat de westerse mens die tot de christelijke godsdienst behoort, met het voorbijzien van de vormgevingen daarvan, in zichzelf de verantwoordelijkheid heeft om datgene wat de Christus heeft gegeven aan de diepste waarden en de liefde, het vertrouwen en de acceptatie, om dat tot zijn werkelijkheid te blijven houden in dit westerse land. En dat het niet afgekalfd mag worden, een beetje vreemd woord, door andere godsdiensten of andere stromingen of filosofieën of hoe dan ook. Ja.
Je zegt het de moeilijkheid, je komt op het kruispunt van tolerant willen zijn.
Ja.
En je opkomen voor je eigen identiteit.
Ja, en waar is de grens? Wanneer je dus niet opkomt voor je eigen identiteit, voor wat jou het diepste beroert, behelst, dan ontken je de Heilige Geest in jezelf. Want wij mensen zijn de creator van de Heilige Geest. Het is niet iemand daar weet ik waar, het is niet een duif die rondvliegt, het is wij mensen zijn in onszelf de creator van de Heilige Geest. En ontkennen wij dat ten behoeve van de ander, dan ontkennen wij dus het zijn van dat goddelijke zijn in onszelf. En dat is een werkelijke, als je van zonde mag spreken, een werkelijke zonde tegen de geest. Ja.
Dan zit je natuurlijk met de moeilijkheid van je tolerantie en je ruimte willen geven.
Tolerantie is iets heel anders. Ik word moe.
Oké, dankjewel.
De beantwoording van deze vraag houdt ontzaglijk veel in, waar nu de tijd en de gelegenheid niet voor is om daar nog dieper op in te gaan. En dus word ik moe. Ja. Ik mag u dan vragen of u dan alsjeblieft al die woorden en alles wat is gezegd maar loslaat en in uzelf in de onschuld van een kind wil komen. Gewoon beleven wat er wordt aangereikt. Want het zit in jezelf. Hier is niets wat je uit jezelf haalt. De ceremonie die zo dadelijk zal zijn, is de bevestiging van alles wat hier is gezegd. Even stil zijn. Deze drie kaarsen aan uw rechterhand, dus mijn linkerhand, is het symbool van de eenheid van het zijn. Daar hebben we de hele middag over gepraat. Het symbool van de eenheid van het zijn. De kaars aan uw linkerhand, dus voor mij rechts, is het symbool van het licht van het bewustzijn. Zonder dat licht van het bewustzijn kunnen we ook niks. De derde kaars, de punt van de driehoek die naar u is gericht, symboliseert de liefdeskracht die in de gehele schepping, maar voornamelijk en vooral in de mens aanwezig is. Want de mens heeft de reden. Zo mag ik u dan vragen om vanuit mijn linkerhand, dus voor u rechts, de kaars van de eenheid aan te willen steken. Is daar een klein kaarsje bij? Met het kleine kaarsje aan die grote kaars van de verbinding. Dus één persoon vanuit mijn linkerkant. Mag ik dan iemand vragen vanuit mijn rechterkant, dus voor u links, hè? Ja, dus om. Het symbool van het licht van het bewustzijn. En mag ik dan iemand vragen, en uw graag een man uit het midden, die het symbool van de liefdeskracht wil aansteken. Met de dover, het kaarsje doven. Dit lijkt heel eenvoudig. Het is maar een handeling. U weet niet wat een enorme golf van positieve energie, ja, van liefde, wij hiermee realiseren. Want wij doen dat dus vanuit de eenheid van het zijn. Het licht van dat bewustzijn van ons. En de liefdeskracht die wij hebben. Dat er over de hele wereld toch iets mag komen van gelijkwaardigheid, van respect. Liefde is misschien te veel, nog, maar in ieder geval van gelijkwaardigheid en respect. Heb dat voor jezelf, maar heb dat alsjeblieft ook naar de ander. Ja, dan rest mij alleen nog u allemaal te bedanken voor uw zijn hier, uw participatie hierin. Want zonder u kan ik ook niks. Dat wil gewoon niet. Het is dat wij het met elkaar opbouwen. De mensen die mij altijd zo getrouw en helemaal vrijwillig met alles helpen. Mijn allerhartelijkste dank. Voor jullie nooit aflatende trouw en gewoon het doen in een dienstbaarheid aan iets wat hoger is dan wij zelf zijn. Hè? Ik dank u allemaal. Alsjeblieft.